Hey Francine, Janneke, hoe ben jij met de Olympische Winterspelen en emoties?
Ja, ik keek natuurlijk vooral dat schaatsen en het shorttrekken. Uh-huh. En de emoties achteraf, ja, dat is gewoon, daar kan je van genieten. Uh-huh. En soms lijkt het, hoe heet die, Bergsma?
Ja, ik ga hem niet aan mij vragen wie
is. Oh, Bergsma, maar met het matje?
Ja.
Toch?
De Nathan Rutjes van het schaatsen.
Precies.
Ja, die ken.
Nou ja, die had meteen zo'n geëmotioneerd en mooi verhaal. Dat ik wel dacht, jeetje, wat... Ja, je komt net uit die race. En dan wat knap om dan meteen zo goed te vertellen hoe het voelt. En, dus ja, ik kon daar wel van genieten. Ja. En ik merkte, ik zat zelf echt te klappen voor de televisie. Dus ik was wel echt aan het meeleven.
Ja, dat vind ik leuk. En bijvoorbeeld bij het shorttracken, dan gingen ze ook allemaal op dat schuimrubber.
Op de boarding springen.
Met de hele groep.
Ja, hangen.
Knuffelen en springen. Vond ik heel leuk. Maar wat ik niet zo leuk vond was de reactieshots. Dat is een heel nieuw genre, hè?
Oh, van de verliezende...
Nee. Oh. Nee, dat je bijvoorbeeld de vader van Joep Wennemars, Erben Wennemars, die wordt dan gefilmd. Terwijl Joep aan het schaatsen is, wordt hij gefilmd. En dan zie je hoe hij als een harlekijntje over die tribune en slaat iemand zijn bril kapot en doet allerlei dingen. En dat gaat me dus te ver.
Ja, maar hebben ze gewoon bedacht. Want het gebeurt ook in de studio. Die analisten, mm-hmm. die worden ook gefilmd tijdens de race. Ja. En dat wordt dan daarna... Oh, en dan schamen ze zich heel erg hoe ze zich gedragen hebben. Ja, ik vind dat ook een beetje flauw.
Maar dit is een ontzettend genre. Want je ziet ook op de social media. Er wordt niet een film gemaakt of een serie of weet ik veel wat. Of iemand gaat zichzelf filmen terwijl die dat kijkt. En geeft dan een soort... commentaar erop.
Het is een soort... Ja. Oké. Okay.
Wat dit nou allemaal weer over de cultuur zegt, weet ik niet. Maar goed, ik had ook qua emoties... Gisteren had je de ijshockeyfinale om het goud bij de mannen. Ging trouwens net als bij de vrouwen, ging tussen Canada en de Verenigde Staten.
Ja.
En het was natuurlijk... Ja, de wereld was een beetje voor Canada...
Wij ook.
Ik zag ook nog weer op de socials dat een Amerikaanse fan en een Nederlandse fan, dit was gewoon bij het langebaanschaatsen, met elkaar Holland gingen scanderen. Toen zei die Amerikaanse, zullen we dan nu ook even USA doen? En toen zei die jongen, nee, dat doen we niet. Toen ging zij toch USA. En toen ging hij Canada er doorheen schreeuwen. Ja, wat best wel bot is, maar toch ook dat je denkt, ook wel leuk. Want het is wel een beetje het gevoel van de wereld. Hoewel je het natuurlijk nooit op individuen moet botvieren. Maar goed, toen was ik dus, natuurlijk hebben die Amerikanen gewonnen met dat ijshockey.
Ja.
En dan zag je ook zo'n shot van een van de jongens die het winnende doelpunt, een soort sudden death-achtig in een verlenging, had gescoord. En die had ze twee voortanden miste die en dat bloedde allemaal, want er was allemaal gebeuk.
Oh, toen was ik al afgehaakt, geloof ik.
En ja, nee, allemaal vreselijk. Maar dus zag je die bloedende, feestvierende Amerikaanse mond, zou ik maar zeggen. En dacht je echt, weet je, was ik helemaal op het punt van, het zijn ook allemaal beesten en toxic masculinity en de hele shebang. Maar toen... gingen ze met elkaar op de foto, dat winnende team. En ze hebben al heel lang niet meer gewonnen met ijshockey. De Amerikaan heeft ook te maken met dat of profs wel of niet mogen. Maar anyway, ik weet alleen maar iets van ijshockey door de serie Heat of Rivalry.
Precies.
Dat snap je. Maar in ieder geval, ik zit er nu even kort in. En gingen ze met z'n allen op de foto. En toen werden er ineens twee kinderen van de tribune afgehaald. Vind ik ook altijd een lastig punt.
Zeker.
Dat het moment dat kinderen het
gebruikt
worden gehaald.
Ja.
Dat gebeurt bij voetbal natuurlijk ook. Maar dat bleek dan, dat waren niet kinderen van het team, maar van een overleden teamgenoot. En dat waren dus twee kleine hummeltjes en die werden zo meegenomen. En hadden ze ook het shirt van die overleden teamgenoot. En dan gingen ze dus met het hele team en die twee kleine hummeltjes.
En daar ga jij nu iets van vinden?
Nee, toen ging ik toch denken, oh, het zijn toch mensen.
Oh, juist. Ja. Het werkte.
Kon ik dus toch een klein beetje ook blij zijn voor de Amerikanen dat ze hadden gewonnen. Ja, erg hè?
Ja.
Nou ja, dit.
En ze hebben op je emotie gespeeld en het is gelukt.
Enorm. En toen heb ik vandaag nog een keer bijna zitten huilen bij iets wat ook minstens zo fout is voor de wereld. Echt best wel fout. Dat is namelijk het vliegtuig met de Nederlandse ploeg vliegt terug vanuit Milaan naar Nederland. En wat gebeurt er bij de grens? Dan gaat er ineens een straaljager, ik wil zeggen F-16, maar dat zal wel niet meer kloppen, dat type nummer. Maar die gaat er dan naast vliegen en die doet een soort saluut.
En daar hadden ze je.
Nou, daar ging ik en dacht ik, waarom vind ik dit nou mooi? Dit is heel slecht voor het milieu.
Dit gaan we uitdiepen, Janneke. Ja. Dit moet uitgediept. Echt.
Want dat is zo'n emotie.
Ja, zo'n informatie vliegen, dat vond
nou,
je opeens.
Nou, het was er maar eentje, maar hij ging met zo'n, weet je wel, blijkbaar over de boordradio of zo, kwam die stem van, nou, welkom in Nederland. En ik weet niet, kreeg er een heel fout gevoel bij.
Ja.
Maar van
wel geëmotioneerd.
Ja, goed van foutheid of weet ik veel wat. Maar nou ja, dus er zit toch ook iets militaristisch
ja,
in.
Ja,
en hij
zeker.
Vloog zo heel mooi weg met zo'n schuine bocht. En verdween die in de wolken. En dat je echt denkt, nou, we staan ons mannetje in de lucht.
We gaan beginnen. Ballet, kroket. Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket. Culinaire zaligheden. Culturele wetenswaardigheden. En ook nog met live publiek erbij. Al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet, kroket. Welkom lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studiopubliek.
Ja, wil je ook een keer bij een opname zijn? Mail dan eventjes alles@balletkroket.nl. Of stuur via Instagram een DM'tje. Francine, dit is hem dan, aflevering 23 van het derde seizoen van Ballet Kroket.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk al die dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Vanavond is hier te gast theatermaker Esther Imkje van Steenis. Van theatercollectief Blond en Cynisch. Jullie hebben een nieuwe voorstelling. Vorige voorstelling was je ook hier te gast. Maar eerst even. Wat is voor jou de leukste man die je kent?
Oh. Ik denk mijn geliefde.
Ah.
Zijn man Onno.
Onno.
En anders opa Niek.
Ah.
Ja.
En Janneke, die zit
wij
alweer met tranen.
Ja, die is blijkbaar
ik zie weer straaljagers vliegen. Oh nee. Ja.
Ja, straks wordt duidelijk
waarom?
Dat de man speelt een belangrijke rol ook in je werk. Maar
absoluut.
Daar komen we straks op.
Ja, en dan hebben we ook nog een gids vanavond. Dat is niemand minder dan Helena Hilgerdenaar. Een van de topgidsen van Ballet Kroket. En ze was een hele tijd weg. Nou, dat hebben we gemerkt. De luistercijfers zijn gekelderd. En de kranten schreven er echt, niet goed over. Die vonden dat we dat niet konden missen, dit teamlid. Maar gelukkig ben je weer terug. Je bent cultuurredacteur, maar je bent ook liefhebber van alle kunsten, maar vooral van boeken en theater. En heb je voor je rentrée hier een van je twee grote liefdes uitgekozen?
Ja, en ook mijn absoluut lievelingstoneelschrijver Anton Tsjechov uit Rusland. Dat was gisteren aan het Vrijthof in Maastricht, première van Om Wanja.
Een heel
allermooiste stuk van Tsjechov.
Oh ja, is dat ook echt meteen de mooiste?
Ja, dat is het allermooiste stuk van Tsjechov.
Oh.
Dus ik was helaas weer terug in Nederland, maar dat maakte alles goed eigenlijk.
Ja, jeetje. Terugkomen voor Tsjechov. Dat kun je ook je biografie kan zo
ja.
Weten. Ja. Nou, Francine, dat wordt weer een avondje.
We gaan het horen.
Janneke en Francine.
Francine, co-host, partner in crime, wingman anytime. Laten we even beginnen met jouw week. Dat is altijd een goed begin. Hoe was die week?
Nou, ik ging onder andere naar Hedda Gabler. Door jou aanbevolen.
Ja.
Zeer de moeite waard.
Ja?
In Amstelveen in de Schouwburg. Ja, geweldig dat verhaal. En dat dan de hoofdrolspeelster een vrouw van kleur is. En dat hele verhaal een hele nieuwe betekenis. Nou, je hebt het er al uitgebreid over gehad.
Ineens maakt het sens.
Ineens is het heel erg van nu. Ja. En word je als wit publiek word je ook eigenlijk wel om de oren geslagen met alles wat beter moet. Wat kijk je?
Ja, ik zit te wijzen naar Helene. Want Ibsen, de schrijver van Hedda Gabler, was ook een beetje een tijdgenoot van Tsjechov.
Ja, klopt. Ja.
Allebei een beetje in het naturalisme, of hoe noem je dat?
Ja,
stroming?
Precies. Dat was vrij nieuw. Alleen Ibsen was wel echt heel erg toch wel van het zware werk. En wat ik zo leuk vind aan Tsjechov is dat het daar echt gaat over de klungeligheid van het leven en de mens.
Mm.
Maar goed, Ibsen is ook heel prachtig en mooi, hoor.
Ja.
Dus ook echt een klassieker die je altijd weer opnieuw kan zien. En die altijd inderdaad bewerkt kan worden.
Ja.
Dat is zo leuk. En dat het dan, hè, net als Shakespeare, maar ook Tsjechov,
ja.
Dat ze overeind blijven. En dat is dan een soort van ijzersterke personages en structuren en thema's.
Ja, en dat je niet helemaal weet. Het wordt niet letterlijk gezegd waarom de personages doen wat ze doen. Dus je kan dat iedere keer een eigen draai geven waarom ze doen
precies.
Wat ze doen.
Ja, ja. Ja, het is een soort blauwdruk.
Esther, is dat voor jou nog? Zijn dat nog schrijvers die jou ook boeien? Zo'n Ibsen, een Tsjechov? Of vind je het echt totaal oude?
Nou, het boeit me wel. Ik denk dat het heel belangrijk werk is wat gemaakt is en ook nog steeds speelt. Het is niet per se wat ik zelf heel graag wil maken. Ik wil, denk ik, meer nieuw, nog nieuwer. Dus je kan het bewerken, maar wij willen dan nieuw werk maken. Maar nee, ja, dat is natuurlijk prachtig. Zeker.
Het mag er allemaal zijn.
Het mag er absoluut allemaal zijn.
Fijn. Maar Francine, dit was maar een openingetje van jou.
Ja, dit was maar een openingetje. Want ik ging nog iets heel lekkers bingen. Namelijk in anderhalve dag 6 afleveringen van een miniserie. Reservaat. Het Reservaat. Een Deense miniserie. Nou ja, je snapt het al. Het was en eng. En verdrietig. En ongelooflijk lekker om naar te kijken. Het speelt zich af in 2 hele grote villa's ten noorden van Kopenhagen. Ja, ja. Eerst kom je binnen en denk je alleen maar, oh, wat een geweldige huizen en wat eng midden in de natuur.
Ja,
hè, dat denk
tuurlijk.
Ik dan.
Ja.
In het kort.
Wat ruist daar in het struikgewas?
Wat ruist daar in het struikgewas? Aan het water. Prachtig, maar doodeng.
Ja.
In het kort, een Filipijnse au pair Ruby die verdwijnt uit deze rijke buitenwijk. En eigenlijk de landlady van het naburige huis, die heeft het gevoel dat klopt iets niet. Mm. En die gaat eigenlijk mee op zoek naar wat is hier aan de hand.
Alleen en onbewapend? Zoals
alleen en onbewapend, maar ja, eigenlijk zo heel, ja precies. Gewoon, en dan ook visueel is het gewoon heel mooi gefilmd. Namelijk dat je haar op de rug spannende dingen ziet doen. Mm. Nou ja, dan zit ik al met en mijn handen tegen mijn oren en eigenlijk ook voor mijn ogen. Omdat je de hele tijd voelt, ja maar nu of achter die boom of achter die bank of nou ja, gewoon te spannend eigenlijk.
Ja.
Maar ze schuwt niet om ook haar eigen comfortabele leventje overhoop te halen.
Wauw, ze is een held.
Ze is een held, want je zou ook kunnen zeggen, en er zijn dus een boel mensen in die omgeving die zeggen, ik wil het eigenlijk allemaal niet weten wat hier gebeurd is. Want als we dat allemaal boven gaan halen, ja, dan is mijn eigen man misschien wel schuldig. Of mijn eigen zoon. Of hoe zit het eigenlijk? Dus iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd. Ja, en het wisselt steeds. Dus de ene keer denk je, oh, maar nee, tuurlijk. Ja, zo zit het.
Ja.
En dan de volgende aflevering ben je toch weer helemaal gespitst. Zit je weer op iemand anders die het dan gedaan zal hebben. Eigenlijk is
met
het thema.
De afleveringen vind ik ook lekker.
Ja,
hè?
Van 34 minuten en dan eentje van 42 minuten. Eigenlijk is het thema alles voor je kind en je kind voor alles. En in de recensies daarover wordt ook gezegd, nee, het is eigenlijk een adolescence. Hè? Wat dat zo goed maakt, maar ook White Lotus. Het gaat dus echt over je privilege. Als je dat hebt, geef je dat. Hoe makkelijk geef je dat eigenlijk op?
Ja,
om echt te weten, wat is de waarheid? Wil ik echt zien hoe het met die ander gaat? Ja, nou ja, ik vond het meesterlijk gemaakt. Er zit een hele goede hoofdrolspeelster. Die kennen we uit Borgen. Ik ga even haar naam noemen.
Is dat
noemen.
Ook de hoofdrolspeelster uit Borgen? Of nee. Een van de anderen?
Nee, ze is een van de pedagogen met het lange blonde haar.
Oh ja.
Okay. Ja, Maybrit. Nou, ik heb even haar naam niet. Oh, hier. Marie Bach Hansen. En nou ja, ze speelt hier. Eerst is ze dus gewoon alleen maar die rijke chick met dat geweldige huis. En zo langzamerhand wordt ze ook op een manier gefilmd dat ze steeds minder plastic wordt. Mm. En steeds meer steeds een vrouw echter. Van vlees en bloed. Die inderdaad risico's wil nemen. Omwille van de waarheid.
Nou.
Dus ik zou het zeggen. Ga het kijken. Reservaat het. Ja, het is echt een lekkere tip. Netflix. En dus 6 korte afleveringen.
Ja.
Dus daar kun je best...
Ik heb al uitgerekend. 3 uur en 12 minuten ben je
kwijt. Nou, dat vind ik dan wel weer meevallen. Ja. Ik was niet aanspreekbaar. Ik zat alleen maar te kijken. Maar zeker een aanrader. Nou, waar zat jij, Janneke?
Ja, nou, ik zat... Ik had in Kunststof had ik een gesprek met Marieke van der Pol. En zij is scenario-schrijfster van best wel wat grote films in Nederland. En nu is er de romcom, dus haar eerste romcom, Boomers uit. Over twee echte boomers, echte babyboomers. Die die verliefd worden op elkaar. René Fokker en Huub Stapel zijn dat. Nou, en doordat ik met haar in gesprek kwam, ze is vroeger ook een tijd lang actrice geweest, voordat scenario schrijfster werd. En speelde ze in de serie Oppassen van de VARA. Toen nog gewoon VARA, niet BNN VARA. En de VARA had natuurlijk eerst Zeggen ze A. Ja. Later kwam Oppassen als een soort vervanger daarvan.
Ik heb daar eigenlijk nooit naar gekeken.
Nee, maar dan was jij als student. Dus dan had je niet meer. Dan was je op dat tijdstip aan het drinken. En als het in de middag was uitgezonden, had je
ik
er
ga
alles
er niet
van
tegen.
Gereden.
Ja.
Maar in ieder geval. Oppassen dat ik vond het een heel erg leuke serie. En wat daarin gebeurde was, die vader en moeder hadden allebei een carrière. Want zo was de VARA. Er zat altijd een les in van vrouwen gaan ook een carrière nastreven. Maar daardoor moest er dan wel iemand komen oppassen. En dat waren dan beide opa's. En dat was ook heel VARA. Die ene opa was dan van een beetje een soort gezagsdragende herkomst. Die was iets van burgemeester of notaris geweest of zo. En die andere opa was meer een volkstype. Die ook heel handig was met klussen.
Ja,
dat
die kon iets met gereedschap ook.
Ja, dus je had en dan woonde er natuurlijk ook daarnaast iemand van kleur. En weet je, dus er werd ontzettend... Het was heel erg een beeldings,
heel erg verantwoord.
Beeldingscomedy.
Mm-hmm.
En dat in die tijd, dat praten we, dat vonden we geweldig. Maar zij speelde daar dus in. En zo kwam ik eigenlijk op dat soort series, een beetje van die family sitcoms, die zijn er eigenlijk niet echt meer. Dat komt natuurlijk ook omdat we inmiddels in een streamingstijdperk leven. En dat is toch iets wat je kijkt omdat het er is op zaterdagavond om 19:30 of noem maar op. Zo'n soort tijdstip. En ten eerste ging het al mis toen de family sitcoms, want vroeger had je zeg maar de Cosby Show en
Archie Bunker.
Maar dat werd op een gegeven moment, in de jaren 90 kwam Seinfeld. En dat gooide dat hele genre een beetje op z'n kop. Ging het meer draaien om vriendschappen. Seinfeld is sowieso een soort anti-sitcom. Dat moet je helemaal nergens mee vergelijken. Maar dan kreeg je daarna natuurlijk Friends. Wat echt een decennium lang zo ongeveer geregeerd heeft. En daarna allerlei opvolgers van vriendencomedy-series. Zoals wat ik zelf een hele leuke vond, was de serie New Girl. Die is ook nog steeds ergens op de streamers te zien. Maar en daarna kwam How I Met Your Mother. En dat is ook een soort... Het heeft seizoenenlang gelopen. Maar het allemaal steeds draaide het om dezelfde raamvertelling. Dat twee kinderen aan hun ouders... En die zagen we dan niet. Vroegen van hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En dan zag je een vriendengroep van 6 mensen. En dan moest je dus raden van wie is de vader
wie
en moeder en wie zijn het en wie wordt het uit. Je wist dan geloof ik wel de vader, maar je wist niet wie de moeder was. Dus iedere vrouw die in die serie rondliep kon de moeder zijn. En dat ging seizoenenlang door. En uiteindelijk bleek het natuurlijk, dat moet ik niet gaan spoileren, maar laat ik zeggen, die moeder
ik ga
was
niet
geen
kijken,
onbekende.
Maar van, ik ga niet kijken.
Je gaat niet kijken, nee. Dat zou je ook. Dat zou heel veel minuten kosten om dat te gaan kijken. Maar anyway, het was een beetje een doorbraak van de acteur Jason Segel, heet hij. En die heeft inmiddels een serie op Apple TV. En dat lijkt weer een beetje op die familie sitcoms. Dus dat is eigenlijk maar dan een beetje met een streamersausje. Dus er zitten wel langlopende lijnen in. Je wil wel de volgende aflevering zien, want er gebeurt wel... Bij die sitcoms is het eigenlijk zo dat de personages blijven eeuwig hetzelfde. Ze worden wel wat ouder en die kinderen worden wat ouder, maar hun doelen in het leven veranderen niet. En er gebeuren niet echt grote structurele veranderingen. Ze komen steeds in andere situaties en die wordt binnen de aflevering opgelost. Maar dat is dan nu in deze nieuwe serie niet zo. Maar wel dat gevoel van, je hebt een soort familie waar je naar kijkt. En je wil dat het goed gaat met al die personages. Maar ze hebben ook zo hun eigenaardigheden. En,
maar waar zijn Huub Stapel en
René, nee, die waren, daarvoor moet je gewoon naar Kunststof. Daarvoor moet je naar Kunststof luisteren.
Oh, ik dacht, nee, we gaan nu boomers ook bespreken.
We komen nooit weer terug bij de boomers.
Oké.
Nee, je kan natuurlijk naar de film, hè? Daar zie je ze.
Maar ben je enthousiast over de film?
Ja, maar... Nee, zeker wel. Maar dat verhaal heb ik al verteld.
Ja, ik snap hem.
Dat bedoel ik meer. Sorry.
Nee, dat geeft niet. Nou,
ik kan ik was een heel afslag nemen. Hè?
Nee. Ik snap nu de sitcom Friends. Ja. We zitten in die hoek.
We
zijn weg van boomers.
Ik kan best nog even als een soort raamvertelling terugkomen bij boomers. Zo, maar in ieder geval. Ja, inderdaad. We zijn nu bij die serie die in het nu, in het huidige serielandschap, dan het meest je dat gevoel geeft. Zoals Oppassen. Waar de scenario schrijfster van Boomer speelde. Het is ook lastig. Ja. Je moet met Playmobil poppetjes misschien de situatie...
Nee. Ik ben er. Maar ik was een beetje boomers kwijt. Maar dat was de bedoeling.
Ja. Nou, het gaat best wel veel al over boomers. Dus, hè?
Ja.
Nee hoor. Grapje. En maar goed. Die serie die heet Shrinking. En dat is echt heel erg leuk. Daarin heeft die Jason Segel een tienerdochter en een buurvrouw. En al die mensen zijn allemaal hartstikke gek. En ze hebben een psychiatrische praktijk met Harrison Ford. Harrison Ford speelt dat hij Parkinson heeft. Of heeft hij volgens mij niet in het echt. Maar goed, dat is met hem aan de hand. En dat was best wel weer bijzonder. Want we hebben het over family sitcoms. En een van de beroemdste acteurs uit een family sitcom is Michael J. Fox. En dat is ook de beroemdste Parkinson-patiënt van de wereld. En nou begint seizoen 3 van deze serie. Begint met dat Harrison Ford bij de wachtkamer van zijn Parkinson-behandelaar zit. En daar zit Michael J. Fox. Weliswaar heet hij niet Michael in de serie. Ik dacht, zit hij daar gewoon? Want de serie speelt zich af in L.A., dus dat zou zomaar kunnen. Maar dat is niet zo. Hij heet Jerry. Maar dan hebben ze met elkaar gesprekken en het gaat over... natuurlijk is Michael J. Fox veel erger eraan toe dan het personage van Harrison.
Ja.
En dan is het van fuck Parkinson's. Daar houdt het een beetje mee op. Nou goed, dat was best wel ook wel een emotioneel. We zitten toch ook over de
emoties. We zitten enorm. Dicht bij de tranen zitten dicht achter de oogjes.
Die liggen zo onder de oppervlakte.
Ja.
En dus de Parkinson heb ik er nu ook in. Harrison Ford is een boomer. Wat moet ik nog meer?
Nou, ik wil heel graag weten, waarom heet die serie Shrinking?
Shrinking. Shrink is een psychiater.
Zeker, maar Shrinking?
Ja, psychiateren.
Ah.
Dus ze zijn elkaar de hele tijd aan.
Oké, maar Shrinking is toch ook kleiner worden?
Ja, klopt. Dan kom je bij Honey, I Shrunk the Kid.
Ja.
Ik weet niet of je die film nog even...
Precies. Die wil ik nog wel even uitgelegd
krijgen. Ja, die was vrij geweldig. Dan kunnen we terug ook naar Vraag de Theelepel eventueel. Zitten we
maar,
in Afro's Kinderbios.
Even.
Ja.
Een dikke vette tip.
Ontzettende tip. Het is een topserie. De acteurs zijn allemaal heel erg goed. Het scenario is heel grappig. En het heeft dat gezellige gevoel van hoe is het nou met mijn personages.
En ook klinkt ook alsof je het samen kan kijken.
Je kan het heel goed samen kijken. Absoluut. Met het hele gezin desnoods. Ja. Ik weet niet of dat nog voorkomt.
Soms.
Ja, nou dat kan heel goed.
Oké,
nou,
dan vind ik het een tip.
Ja, Apple TV Plus Shrinking, seizoen 3. Dus als je nu daaraan begint, nou dan heb je nog wat dingen hoor. Heb je echt nog wat dingen. Ja, en Boomers is
een
film.
Wat komt nu?
Wat wou je daarover zeggen?
Ja, Boomers is een film, dat is best wel leuk. En één zin daarover. Je kent de film Four Weddings and a Funeral met Hugh Grant.
Zeker.
Ergens midden jaren 90. En Boomers is eigenlijk... Als die vriendengroep uit die serie, die zijn nu allemaal precies even oud als de acteurs in Boomers. Hoe gaat het nu met ze? Dat is het eigenlijk. En dat is heel leuk om te kijken.
Hoe is Johanna ter Stegen?
Heel leuk.
Heel leuk?
Is altijd heel leuk.
Ja.
Ja. Ja.
Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu?
Te gast is Esther Imke van Steenis. Je bent onderdeel van theatercollectief, we zeiden het al, Blond en Cynisch. Jullie maken theatrale speculatieve fictie, waarin jullie een voorstel voor de toekomst doen. Nu komen jullie met de voorstelling No Man Beyond This Point. En de titel verraadt het natuurlijk al een beetje. We zitten in een wereld zonder mannen.
Ja.
Ja, dan moet je dan toch even uitleggen. Wat is het voor een wereld?
Het is een wereld zo 4, 5 eeuwen van nu. En wij stellen eigenlijk, hè, dat is wat we doen met die speculatieve fictie, dan mogen we zelf alles gaan speculeren, dat vanaf het jaar 2027, dus volgend jaar, er steeds minder mannen geboren worden op de hele wereld. Dus ook op het continent waar wij ons bevinden.
Je kijkt nu de mannen in het publiek even
aan. Nee, ik keek gewoon even een leuke blik naar het publiek. Ja. Per se naar de mannen.
Nee.
Er worden steeds meer mannen minder mannen geboren.
Ja.
Dus iedereen die nu leeft, die mag gewoon lekker
zijn leven leven. Er hoeft niemand weg of dood of zo.
Er hoeft niemand weg of dood of uitgeroeid. Maar het is een soort ideologische keuze van de natuur. Dat er steeds minder cis mannen geboren worden tot in het... In het jaar, in onze jaartelling 2175, de laatste man sterft. En dat is dan ook in onze wereld het nieuwe jaar nul.
Oké, en even omdat ik biologie is heel belangrijk in mijn leven.
Ja.
Hoe zit het met de bevruchting?
Nou, Janneke, leuk dat je het vraagt. We hebben hier heel lang over nagedacht.
Ja.
En we zijn toch wel tot de conclusie gekomen dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Okay. Dus
Er is al
gentherapie waarin eicellen elkaar kunnen bevruchten. Dus wij gaan er wel van uit dat tegen de tijd dat het 2175 is, gewoon verder geregeld is.
Ja. Nee, goed. Dus de bevolking blijft gewoon in stand.
Ja,
alleen, het zijn alleen nog maar vrouwen.
Nou, het zijn vooral geen mannen.
Ah, ja.
Dus ook of er nou echt helemaal geen... eichromosomen in deze wereld zijn, dat laten we eigenlijk in het werk zelf een beetje in de lucht hangen. Mm-hmm. Dat vonden we uiteindelijk toch niet echt de interessantste vraag. Maar er zijn geen mannen meer. En in onze voorstellingen, in onze utopia, is dat te gek.
Oké, okay, want leg dat even uit. Wat doet dat gebrek aan mannen dan... Ja, met de aarde, met de samenleving.
Nou, het zorgt ervoor dat we allemaal weer veel meer met elkaar in contact staan. En met de natuur in contact staan. En dat we eigenlijk weer een veel wholesomer leven hebben.
Mm-hmm.
En waarin ook niet alles altijd hoeft te groeien. Dus we voorspellen eigenlijk het einde van het patriarchaat en het kapitalisme. En... Dat is ook die toekomst die we met deze wereld helemaal uit willen zoeken. Dus wat nou als er geen mannen meer geboren zouden worden? Zou dat dan veel betekenen voor het systeem waarin wij leven? En daar fantaseren we een beetje op verder. En in deze fantasie is dat dus heel erg mooi. En mensen leven echt in vrede samen. De klimaatcrisis is afgewend. Die derde wereldoorlog waar we toch allemaal bang voor zijn, die is nooit gekomen. Die staat bekend als de oorlog die nooit kwam.
Ah, ja.
Dus het is allemaal pijs en vree op het continent Euro-Alta. Totdat er een bloeddorstig wezen wordt gespot ergens op een vlakte. En dat is een beetje wat de rimpeling in de utopie veroorzaakt. En
is dat dan een man?
Ja, misschien
of
wel.
Moeten we daarvoor maar naar het theater?
Nou ja, het staat eigenlijk ook al in de marketingtekst dat het wel een man is. Ja. Ja, het is zo flauw om gelijk te zeggen. Nee ja, er wordt een man gespot op het continent.
Het kapitalisme is weg, maar de marketing bestaat.
Precies, de marketing is toch... Ja, we zijn nog niet in 2175. Nee. Het is nog onze jaartelling. Nee, er verschijnt een man. En dat doet iets met de wereld. Ja. Omdat de mensen dus ook bang zijn, niet per se voor... Die ene mens, maar wel voor waar diegene voor staat. En wat die misschien weer uit mannelijkheid mee kan nemen deze wereld in.
En is het een voorstelling waar je als man wel van kan genieten? Of?
Natuurlijk.
Ja, oh gelukkig.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Opa Niek komt ook en Onno komt ook.
Oh gelukkig.
Jullie mogen ook komen. En nee, het wordt absoluut een voorstelling waar je als man van kan genieten. En wij zijn ook helemaal niet tegen mannen. Je hebt dan gelijk weer het gevoel dat je dat uit moet leggen, maar ja.
Ja, een beetje wel natuurlijk, nou ja. Omdat ze er dan helemaal niet meer zijn.
Nou ja, kijk, ik ben helemaal niet tegen mannen, maar ik ben wel heel erg tegen best wel veel dingen van systemen waar wij in leven. Mm-hmm. En voor dit onderzoek hebben we dus even mannen daarvoor, nou ja, niet eens voor de bus gegooid, want we maken dus niet eens mensen dood.
Nee, het is een hele vreedzame revolutie.
Ik denk eigenlijk dat het superleuk is voor mannen om te kijken
hoe ze zacht uitdoven.
Ja, Het is een mooiere wereld. Dus dat is voor mannen die nu leven denk ik ook heel leuk om naar te kijken. En wat ook denk ik... Nou,
zeg maar.
Ik vind dat wel een alternatief waard om te onderzoeken. Dus als je kijkt naar deze wereld waarin, weet je wel, Amerikaanse sporters, straaljagers, dat staat symbool voor een systeem wat we allemaal accepteren of ook niet los van onszelf kunnen krijgen. En
denk jij dan niet dat, du moment dat de mannen weg zijn, dat gewoon hele nare vrouwen
opstaan? Ja,
dat gaan we dus zien in het theater, of dat zo is.
Of dat zo is, ja. Ja. Ik vind het een ongelooflijk leuk uitgangspunt. En heel erg goed dat jullie dit gaan onderzoeken. Ik ben benieuwd, Helena, wat denk jij ervan?
Ja, ik vind het ook heel prikkelend.
Ja, hè?
Ik krijg er ook meteen zin in.
Ja.
Ik denk dat het ook wel vrolijk wordt, toch?
Zeker, ja.
En een massaslachting ook wel, denk ik.
En jullie zijn met z'n drieën, hè?
Ja, we zijn met drie spelers en makers. Dus we zaten bij elkaar in de klas op de toneelschool. En sinds een jaar of 4, 5 maken we samen voorstellingen. En dat team is nu een beetje uitgebreid. Dus we werken met een hele goede scenograaf die ook onze kostuums maakt. En dat ziet er allemaal fantastisch uit. Kalle de Hoog is dat.
En jullie staan wel met z'n drieën straks deze wereld te verbeelden?
We staan met z'n drieën de wereld te verbeelden en we worden daarin elke avond opnieuw bijgestaan door een figurant. En die figurant, dat is dus, wat ik al zei, elke avond een andere mannelijke acteur.
Ja, en dat zijn grote namen, hè?
Ja, dat zijn wel grote namen. Dus bijvoorbeeld met de première speelt Waldemar Torenstra de man en Gijs Naber, die is ook met de try-out.
Jullie zijn wel echt uitgegaan van als we nog maar één man mogen opstellen. Wie wordt dat dan?
Ja, het kapitalisme is dood, maar de marketing nog niet. Nee, dat wordt hartstikke leuk, denk ik. Ja. We hebben nog nooit in onze eigen voorstellingen met iemand anders dan elkaar op de vloer gestaan. Dus ik heb er heel
en zag ik Mark Rietman ook staan?
Ja, Mark Rietman.
En weet Mark Rietman ook waar hij aan meewerkt?
Ja. Hij heeft de tekst nog niet gelezen, maar het concept is wel doorgestuurd.
Ja, dus iedereen had ook wel een beetje zelfspot of zelfrelativering nodig.
Gelukkig wel. De meeste,
om mee te werken.
De meeste mensen die we hebben benaderd hiervoor, die waren echt super enthousiast. En het zijn ook niet per se acteurs die wij heel goed kennen. Dus dat viel ons alles mee. Dat die allemaal denken, oh god, wat is dit voor iets raars. Ja. Ik doe mee.
Heel leuk.
Daar zijn we echt super blij mee.
Maar ik denk dat heel veel mannen ook wel echt last hebben van allerlei mannen die nu de wereld leiden.
Ja, absoluut.
Dus
dat
in
is
die
ook
zin
echt...
staan we ook samen.
Absoluut, ja.
Mooi, Helena, dat je even het perspectief van de man...
er is niet één man.
Nee.
Nee.
Maar als er maar één man...
Maar ik vind het wel, in theater mag alles. Dus deze fantasie mag gewoon geleefd worden.
Ja, en hoe zij dat, Helena, hoe zij dat met z'n drieën doen is onvoorstelbaar. Want jullie vorige voorstelling heb ik gezien. En daar ging een totale wereld open op een klein podium. In een kleine bezetting. Maar met zoveel fantasie en overtuigingskracht gebracht. Dat het wordt, dat durf ik wel te zien.
Ik ga zeker komen.
Ja, leuk.
Ja. Oké.
En door het hele land te zien, hè?
Ja, door het hele land te zien. Dus 5 en 7 maart spelen de try-outs. En 8 maart op Internationale Vrouwendag gaan we in première in Bellevue. Er zijn nog een paar kaartjes, maar de try-outs die hebben wel nog wat meer kaarten. Dus die worden als het goed is ook heel erg leuk.
En daarna van Groningen tot Den Bosch.
Ja, daarna gaan we helemaal het land in. Amstelveen, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Alkmaar. En wat ik er nog bij wilde zeggen was, kom vooral allemaal kijken. Want vorige keer zijn er ook mensen vanuit Ballet Croquet gekomen. Dat was echt superleuk publiek.
Oh,
kijk, onze luisteraars.
Weer terug, Ballet Croquetters.
Nou, hartstikke leuk. Esther, kom alsjeblieft weer terug met die volgende voorstelling. Maar eerst even deze. En wij komen in ieder geval heel graag kijken.
Oh ja, en de eindregie is in handen van Bogaert van der Schoot. Dat is ook heel leuk. Dus echt twee...
Waarom is dat zo leuk?
Nou, dat is echt een geweldig collectief ook. Zij zijn mimers en zij maken zelf dingen. En zij zijn ook heel ecofeministisch. Dus daar halen wij heel veel soort kennis uit. En ze zijn ook echt heel erg goed. Dus het is heel leuk om met hun te werken. En ik denk dat je dat ook echt gaat terugzien in de voorstelling.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen... En mannen mogen voor de helft van het geld of zoiets.
Oh.
Maar dat is het niet.
Nee, maar zij zijn ook vrouwen.
Nee, maar ik bedoel dat dat was wat je nog wilde zeggen.
Oh nee, we hebben wel een optie dat mannen meer mogen betalen.
Ja. Oh, dat vind ik ook een goeie. Nou, fantastisch. Dankjewel Esther Imkje. En in onze show notes kan iedereen de hele speellijst van No Man Beyond This Point opzoeken.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, Dick Verwerda is aangeschoven en dat betekent natuurlijk reclame. Dick, ja. Heb je de... Oh, wacht even. Ja, daar ga je. Dat ga je. We hebben hier al zo vaak gezegd dat het tijdwerk van de man
aan
zijn einde is. En dan zetten we je ook iedere keer niet aan.
Nee, je zet hem elke keer uit. Maar uiteindelijk komt het goed, hè?
Ja.
En ik wil eigenlijk even buiten mijn boekje gaan.
Och, jeetje. Nou, doe graag. Doe het.
Ja, want ik ben deze week ook naar de film geweest. Afgelopen week. En ik moet daar wat over vertellen. Want over het algemeen vind ik een film is uiteindelijk maar een film. Ja. En kan ik weer met een verlicht... gemoed naar huis of niet. Of ik ga ergens anders naartoe.
Ja.
Alleen deze keer ben ik echt weggeblazen. En dat komt niet zo veel voor. En ik wil dat toch...
Je moet dat even kwijt.
Ik moet dat even kwijt.
Deel dat maar even.
Ja, Sirat. Hebben jullie daarvan gehoord?
Nog niet, maar jij gaat ons nu alles vertellen.
Nee, ik ga niet alles vertellen. Het gaat om de soundtrack van de film. En die is zo indrukwekkend. De acteurs hoef je niet te kennen, want het zijn geen acteurs. Het zijn gewoon levende mensen.
Ja.
En het verhaal en wat er gebeurt, normaal gesproken schrik ik nooit in een film of wat dan ook. Nou, ik ben weggeblazen. Echt. Dus dat moet ik even kwijt. Dus,
ja, natuurlijk.
En wat heel belangrijk is, wij zijn naar Cinema Puls geweest. Nieuwe bioscoop op de Zuidas. Want dat geluid is daar zo verschrikkelijk goed. En dat is heel belangrijk bij deze film.
Oké, ga naar een bios met goed
geluid. Ja, je moet echt het geluid moet... Want daar gaat het om. Okay. Het gaat om de soundtrack.
Oké, nou, ik vind het een ontzettende...
Sirat, echt onthoud hem. De dames van Hermit zijn ook terug. Want het zijn nu dames.
Oh ja, nou, ja, tuurlijk zijn dat nu dames.
Want... Die sterke drank moet niet meer aan de man gevoerd worden nu. Die gaat naar de dameszijde.
Ja, wat leuk. En hoe is het met de
nou,
dames?
Dat ga ik dus morgen ga ik dat meemaken. Die morgen om 14:15 is die hier. Dus als jullie erbij willen zijn, 14:15 morgen dan.
Dan wordt de fles geopend.
Dan komt ze hier en gaat ze vertellen over hoe het verder gaat met onze Hermit Gin.
Hermit Gin is al heel lang een sponsor van Ballet Croquet.
Ja.
En is dus nu in nieuwe handen, vrouwelijke handen.
Vrouwelijke handen.
En daar zijn we blij om.
Dat weet ik nog niet. Dat weten we.
Niet zo zuinig.
Nee, dat is een reclame.
Ja, dat weten we morgen.
Wij denken dat het goed is, maar dat hoort u de volgende keer.
Dat horen we de volgende keer. Ja. Nou, en daarbij wou ik niet onvermeld laten dat de Kookhaven natuurlijk te huur is voor allerlei leuke evenementen.
Ja.
En we hebben ook weer leuke evenementen gehad afgelopen week. Okay. Zoals, daar was een Ayurvedische workshop. Van, en dat was waanzinnig. En ja, zo gebeuren hier nog steeds wekelijks allerlei dingen. Maar het kan,
je kan hier
altijd
van alles
meer,
doen,
is niet echt waar. Maar het kan nog iets meer.
Er is nog ruimte, er is nog plek in de agenda. En ja. Mensen, doen het nou. Want je kan hier, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Het hoeft ook niet meteen de wereld te kosten.
Nee, het mag duur zijn. Dat mag,
ja,
hè?
Dat mag.
Het mag duurzaam zijn, het mag duur zijn. We doen dat alle kanten op. Maar ik kreeg vandaag ook een aanvraag van een bedrijf. En dan ga ik meteen niet die naam noemen. Maar die hebben dan wat minder budget. Komen wel met 60 man, maar het budget is niet zo hoog. Dan zeg ik, oké, als jullie zelf ook iets doen en iets inbrengen. En ik klei er wat omheen, dan komt het ook goed.
Ja, precies. We maken er wel wat.
Ja, of ik dat dan even nog verder kan maken. Nee, ik zeg, dan moet je langskomen. Dan gaan we het erover hebben. En dan want ik ga jou niet voorkomen wat ik dan allemaal ga bedenken. Wat dan ergens kan. En dan gaan we dat ook doornemen. Dus ja. Dat is wel altijd de vereiste.
Een beetje van, wil je iets dan... Een communicatie in de boeking. En dat is ook belangrijk.
Ja, dat is heel
precies.
Belangrijk.
Mensen moeten wel een klein beetje zelf commitment hebben. En investeren zelf.
Ja, en dan komen we over het algemeen tot de vreugde van ieder. Ja, als je zelf iets doet en ik doe wat en we doen allemaal iets en we laten wat weg en we voegen wat toe, dan komt het goed.
Ja, nou, het is bijna magic.
Ja, het is goochelen.
En de mensen moeten er eigenlijk gewoon zelf mee verder. Die moeten nu de bal oppakken.
Ja, ja, ja.
Ze zeggen, gewoon... ja, ik ga een evenement geven in de Kookhaven.
Ja, of bel even, dan kunnen we het even. Dan leg ik even uit hoe de hazen lopen.
Ja.
En dat je niet voor verrassingen komt te staan ergens anders, bijvoorbeeld. Want
nee, precies.
Er wordt wat afgelogen in de wereld, hè? Nou, daar ben ik tegen.
Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. En heb je dan alles zo'n beetje gehad?
Nou, ik dacht het wel.
Ja, ik dacht het
best wel weer veel.
Nou ja, als mensen dus even willen teruglezen van hoe of wat, kijk even in onze show notes. En denk je nou, hey, wacht, ik wil dat Dick ook reclame maakt voor mijn bedrijf. Stuur dan even een mailtje naar alles@balletkroket.nl.
Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
Hey Lena, heel Gerdenaar, je bent onze gids van de avond. En je zei het al in de inleiding, je gaat het hebben over één van de toneelschrijvers en een stuk waar je sowieso groot fan van bent.
Ja, ik hou echt van Tsjechov en ik hou echt van Oom Wanja. En gistermiddag was ik in een prachtige schouwburg aan het Vrijthof in Maastricht. Want de voorstelling wordt gespeeld, gemaakt door toneelgroep Maastricht. En daar zag ik dus Oom Wanja. En toneelgroep Maastricht is een van de weinige gezelschappen die nog klassiekers uit de toneelliteratuur spelen. Want dat wordt eigenlijk minder en minder. Maar wat zij altijd doen, ze vragen altijd een hedendaagse schrijver om die oude tekst te bewerken, te actualiseren, nieuwe taal te geven. Maar het is altijd heel gek en knap dat die personages en die thema's en die structuur blijft overeind. En toch, ja, het is, ik ben echt naar Oom Wanja geweest, maar het is toch allemaal anders. En het is heel erg ook van nu, het komt nog dichterbij.
En wat is kort eventjes het verhaal van Oom Wanja?
Ja, nou, Oom Wanja is het. De hoofdpersoon is Oom Wanja. Dat is altijd bij Tsjechov. Het speelt zich altijd af in een landhuis. Hè? In de tsaristische tijd was het toen. En nu is het gewoon onduidelijk wanneer het is. Maar Oom Wanja heeft heel hard gewerkt. En het is gewoon niet zo goed gelukt. Hij heeft niet het succes behaald wat hij wilde. En hij is verliefd op de vrouw. Waarmee dat is zeg maar de man van zijn zus. Die zus is overleden. Daar is hij heel verdrietig over, Oom Wanja. En ja, die komt nu in de zomer naar het landhuis met zijn nieuwe vrouw. Ah. En dat vindt hij natuurlijk walgelijk. Want zijn zus was natuurlijk alles. Maar hij is eigenlijk ook stiekem verliefd op deze mooie jonge vrouw. Want dat is eigenlijk wat er nog binnengebracht wordt, is jeugd en plezier en passie. Maar dat wordt natuurlijk ook helemaal niks. Dus hij is aan de drank, aan de wodka. En hij, in schitterende volzinnen is hij gewoon aan het fulmineren tegen die professor en tegen alles wat er is. En dat doet hij samen met de andere hoofdrol. En dat is dokter Astrov. En dokter Astrov, die heeft vreselijke dingen meegemaakt. En dat, je voelt heel erg de oorlog in Oekraïne nu onder die nieuwe tekst zitten. Mm-hmm. En hij snapt de mens gewoon niet. Wat zijn we allemaal aan het doen? Dus die is daar heel somber over. En samen hebben ze geweldige drinkscènes. En dat zijn eigenlijk een soort bijna ook clownscènes. Want ze worden zo dronken. Het is werkelijk. Jeroen Spitsenberger speelt Oom Wanja. En Jan-Paul Buijs speelt Astrov. Dat is een geweldig clownsduo. Maar Astrov heeft nog wel iets positiefs. Want hij houdt ontzettend van de bossen. Nee, ze worden natuurlijk allemaal kapot gemaakt. Er zijn geen dieren, geen insecten meer, geen vogels meer. Maar hij heeft het nu helemaal gericht op, en daarbij sluit ik aan bij de theatergroep Blond en Cynisch. Mm-hmm. Uiteindelijk zal de mens over zo'n 200 jaar er helemaal niet meer zijn. Nee. En hij is eigenlijk al helemaal bezig met hoe zal het er dan hier uitzien. Hij is al bezig met jonge bomen planten. Dus hij is gewoon eigenlijk bijna vrolijk. En het tragische is natuurlijk ook dat hij is ook stiekem verliefd op Jelena, heet ze. Hè? Dus daar komt mijn naam ook vandaan. Ja. Dus misschien dat daar ook wel iets van een verwantschap gevoeld.
Oh, ben je niet naar Helena van Troje?
Nee. Het is echt allemaal Russisch wat de klok slaat.
Oh, jeetje.
Maar het mooie is, Tsjechov was wel gewoon een van de eerste schrijvers die schreef over gewone mensen die melancholiek zijn en teleurgesteld en aanmodderen. En het is gewoon net niet gelukt met dat leven. En in Tsjechovs stukken is iedereen verliefd op iemand die niet verliefd op jou is. Mm-hmm. Dus iedereen is ongelukkig in de liefde, sowieso. En ja, dat is gewoon met een lichte toon en compassie wordt dat verteld. En Peer Wittebols heeft het dus bewerkt. En er staat geen woord Tsjechov meer in.
Nee.
Maar het is helemaal Tsjechov.
Ah, ja.
Maar het is ook helemaal nu. En het is, ja, ik vind het werkelijk...
En even, want die...
Knetterend actueel, want het gaat over oorlog. Het gaat over een klimaatramp. Maar het gaat ook heel erg over kleine dingen in het leven. En ja, het houdt onze spiegel voor op de beste manier. Net zoals Shakespeare dat kan. En voor mij is Tsjechov ja, de allergrootste en de beste. En dan ook in deze bewerking van mm-hmm. Peer Wittebols. Mm-hmm. Dus echt, Peer Wittebols, ja, die heeft heel veel mooie films en stukken al geschreven. Maar toch zie je heel vaak mensen zo kijken, die naam. Maar ja, het is echt...
Hij zou veel groter en bekender moeten
ja,
zijn dan die eigenlijk.
Maar goed, de theaterwereld. Ik ben natuurlijk een roepende in de woestijn. Het is een niche geworden. En mensen, er zijn gewoon Elena, een kleine groep liefhebbers.
Je hebt hier je zeepkist.
En dit is mijn zeepkist.
Gehoord.
Ja, mm-hmm. Ik word gehoord. En nou ja, deze voorstelling... Ja, en associeer je Tsjechov nou met zwartgalligheid, dan dat is niet zo. Want Tsjechov zelf wilde gewoon tragicomedies schrijven. Dat heeft hij gewoon in zijn dagboeken geschreven. Dat is, ja. En hij zou met deze uitvoering ook echt zo blij zijn. Ja. Hij weet gewoon, Michel Sluismans, de regisseur, heeft het gewoon weer begrepen. Topacteurs. Nou ja, en het decor... tilt de boel ook nog eens een keer op. Het is van een enorme schoonheid, het decor en het licht. Waardoor het net wat wordt opgetild, een kleine abstractie krijgt. Weet je wel, we gaan hier niet in een salon met een echte pot thee zitten. Mm-hmm. Dat doen we lekker niet.
Mm-hmm.
Maar ja, het werkt allemaal zo goed in op elkaar. Er zit muziek in. Ja,
dit is gewoon
een prachtige, ontroerende middag. En ja, Jeroen Spitzenberger is echt ja, zo'n prachtige acteur.
Ja.
Alleen dan voor hem. Ga dan voor hem alleen.
Doe het voor Jeroen. Doe het voor Jeroen.
Doe het voor Jeroen. Doe het voor Jeroen.
Hé Helena, je hebt inmiddels natuurlijk een heleboel Oom Wanja's gezien.
Ja, ja. Nee, deze... Nou, dat is al echt wel een tijd geleden hoor. Maar dus, ja, er zijn een paar Vlaamse versies geweest die eigenlijk wel te somber waren. Ja, sommige sloegen weer door naar de andere kant. Dan was het alleen nog maar humor. Ik heb zelf bij theatergroep De Trust gewerkt vroeger. Daar hebben we ook alle Tsjechovs gedaan. En dat was toch nog wel behoorlijk met kostuumdrama. Mm-hmm. Hè, dat was met Teu Boermans. Maar goed, nu word ik heel erg uit de oude doos.
Teu Boermans is de regisseur van de film Boomers.
Van Boomers, ja, nee, daarom.
En ook van de soldaten, nee, Willem van Oranje.
Ja, ja nee, maar daarom. De Boomers keep going strong, hè, ja, jongens. Ja. Onderschat ons niet. Nee. Nou ja, ik ben trouwens helemaal geen
Boomer
nog.
Jij bent geen
nog.
Boomer, nee.
Nee, oké.
Okay. Je bent Gen X, maar dat is
ja,
erger,
nee,
eigenlijk.
Zoiets. Ja. Ik ben blond en cynisch.
Ja, yes. Blond en cynisch.
Nee, maar het is, ja, het gaat ook weer over mannen. Dat is misschien wel jammer. De mannen zijn de hoofdpersoon, maar de vrouwen die zijn eigenlijk veel sterker natuurlijk in dit stuk.
Ja, want
dat snap je wel.
Dat zit ik. Is dan die Jelena? Is dat? Zijn alle drie die mannen met haar bezig of heeft
ja.
die? Ah ja.
Ja. Iedereen is met haar bezig. En dat is dan weer heel zielig voor Sonja. Want die wil ook met allemaal mannen. Maar die is natuurlijk dan net wat minder knap en struis.
Ja,
en noem het maar op.
Ja, 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 maar goed.
Nee, dus de vrouw wordt... maar goed, daar zitten ook wel weer allerlei grappen onder. Maar ja, er zijn nog wel wat clichés over mannen en vrouwen in het stuk te vinden. Ja. Daar kan je over discussiëren.
Ja, ja. En we zijn nu 125 jaar na Tsjechov, zo'n beetje.
Ja.
En het is met Rusland nog niet echt aan
nee,
het goed.
Nee, het is ongelooflijk ja. hoe diep dat zit.
Ja, ja. Dus ja, de tsaristische tijd is eigenlijk nog steeds niet afgelopen. Maar goed, daar hoeft Tsjechov niets van te weten.
Nee, maar ondertussen zit er nu ook het tsaar in Amerika. Ja. Die wil dat we allemaal alleen maar als knipmessen voor hem buigen. En
daarom kunnen we al niet meer klappen voor het... Amerikaanse ijshockey.
Dus je moet al die toneelklassiekers blijven zien om te zien, hè, ook Shakespeare,
mm-hmm.
dat er niet zoveel verandert.
Nee. Mm. Ja. Ja. Maar ja. Bij Esther Inkje zie je de boel wel ontzettend.
Ik wou net zeggen,
ja, dus dat is leuk.
We mogen allemaal naast elkaar bestaan.
Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Jeetje, Francine. Wacht ja. even. Ik moet heel even zeggen, in de show notes staat de link naar Oom Wanja. Van Toneelgroep Maastricht, hoe heet die?
Toneelgroep Maastricht, Oom Wanja. En ze staan in mei, staan ze in Amsterdam al een week. En ook echt door heel Nederland.
Oh, nou ja. Ik vind het echt een ongelooflijk goede tip. Het regent weer goede tips, Francine.
Het regent goede tips. Het regent ook goede inzichten het afgelopen uur. Namelijk, mannen maken toch nog op veel plekken en ook in toneelstukken en in films soms de dienst uit. Maar ze maken er soms ook een ongelofelijke puinhoop van. Maar er is hoop, want er zit een betere wereld aan te komen. Namelijk, of het nou fantasie is of realiteit, verleden of toekomst. De mens of de man, over 200 jaar hebben we een nieuw begin. Een hele nieuwe planeet, uitgangspunt. Nou ja, dus uiteindelijk voel ik toch heel erg hoop.
Ja, met alleen Waldemar Torenstra.
Alleen Waldemar Torenstra. Of Mark Rietman.
Ja.
Of Dick van de Kookhaven.
Of Dick.
Ja. Ik kom zo nog wel even praten, Dick.
Ja,
ja even praten.
Dit was aflevering 23 van het derde seizoen van Ballet Croquet. We danken onze gasten Helene Hilgerdenaar en Esther Uurtje van Steenis. Kijk in de show notes voor de links naar hun verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van de podcast doet en die zorgt dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. En wilt u er ook een keer bij zijn, een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
Gebruik dat mailadres ook als je bij ons wil adverteren of stuur ons een DM'tje via Instagram @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Laat het dan weten aan iedereen die het tegenkomt op straat of bij de bakker, maar ook in de podcast-app. Geef eventjes een recensie, het liefst met woorden, anders met heel veel sterretjes. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Niemand minder dan Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer ons ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud, alles is Ballet Croquet.
Zo.
Leuk.